Je luistert naar de Van Hokjes naar Puzzelstukjes podcast met Judith Webber.
In deze podcast ga ik in gesprek met voorbeeldmakers. Leiders die de dingen anders doen dan anders om inspiratie te bieden voor jouw volgende stap. En vandaag ben ik in gesprek met Roger Holtes van Weirds Company. En ja, je mag jezelf even voorstellen.
Nou, dank. Ja. Dank dat ik hier mag zijn. Bij Weirds Company werkzaam sinds bijna 5 jaar. Daar de opdracht gekregen op het bedrijf, wat een familiebedrijf is, klaar te stomen voor de toekomst. En ook langjarig succesvol te laten zijn, ook voor de volgende generatie. We zijn actief in de markt van mens en werk. Van uitzenden tot detacheren tot payrollconstructies. En dat doe ik met heel veel plezier en samen met 120 enthousiaste collega's.
Kijk, dat is mooi. Ja, en wat is dat dan, klaarstomen voor de toekomst? Want daar word ik nieuwsgierig van.
Ja, dat is vooral kijken naar hoe de toekomst eruit ziet in onze beleving. Ja. En dat te combineren met hoe je je bedrijf organiseert. Mm-hmm. De fase van de maatschappij, daar past altijd een bedrijf bij op een bepaald moment. Ja. En dat wil zeggen dat wat vandaag goed is, morgen misschien niet meer goed is. En wat gisteren slecht was, morgen misschien goed is. Dus je moet continu in verbinding staan met je omgeving, is mijn overtuiging.
Ja.
Dus dat betekent heel goed om je heen kijken. En vervolgens kijken hoe je je bedrijf dusdanig kunt positioneren ten opzichte van de buitenwereld.
Oké. Dan heb je het met name over de positionering van het bedrijf. En we gaan het vandaag natuurlijk juist hebben wat meer over de binnenkant van het bedrijf. Dus over leiderschap en hoe organiseer je het. Ja. Wat zie jij daar voor de toekomst?
Nou, daar zie je ook qua positionering. Dus dat je met name flexibiliteit moet hebben.
Ja.
Ja, wij zitten in de markt van flexibiliteit, maar je moet ook als bedrijf flexibel zijn.
Ja.
Flexibel qua gedachtegoed en flexibel qua organisatiestructuur.
Ja, precies. Ja,
het zal meer hybride gaan en minder gestructureerd.
Ja, nou, dat is een leuke, want dat is natuurlijk ook altijd wat ik graag even wil weten. Van wat voor relatie zie jij met hoe jullie aan het werk zijn in dit thema van flexibiliteit en van hokjes naar puzzelstukjes?
Ja, nou, ik denk dat als je het hebt over van hokjes naar puzzelstukjes, dat precies past bij hoe de maatschappij zich ontwikkelt. We krijgen steeds meer door hoe we zelf in elkaar zitten. Zelfbewustzijn neemt toe bij mensen. Mm-hmm. Ik vind ook dat we dat als leiders en gewoon als mens hebben te stimuleren.
Ja.
Dat je mensen om je heen doorziet en hen vraagt om zich te ontwikkelen. En dat betekent dat je ieders kwaliteiten beter kunt inzetten dan dat je doet op het moment dat je heel gestructureerd aan de slag gaat.
Ja.
Uiteraard is een bepaalde mate van structuur is wel nodig, want anders kun je niet meten.
Nee.
Maar
wordt ook een beetje onoverzichtelijk dan natuurlijk.
Precies. Ja. Maar het kan wel heel erg helpen om nuances aan te brengen.
Ja. Ja, kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, als voorbeeld, als je naar een functieprofiel van bijvoorbeeld bij ons een intercedent kijkt, dan staat er een x-aantal punten in waar hij aan moet voldoen of taken die hij uit te voeren heeft. En dat kan gaan van verlonen tot het bellen van klanten, tot het werven van potentiële arbeidskrachten.
Mm-hmm.
Daar horen administratieve taken bij, daar horen gesprekstaken bij. Het is gewoon een hele omvangrijke lijst.
Ja, zeker. Ja. En, ik ken die functie inderdaad.
Niet iedereen is overal goed in.
Nee.
En daar zit verschillen in. Sommige mensen zijn goed in A en andere mensen zijn goed in B.
Mm-hmm.
Nou, dan kan ik wel proberen om iemand die niet goed in A is, daar beter in te maken. Maar kan ook ervoor zorgen dat die A overlaten die daar heel goed in is.
Ja, precies. Ja. En dat doen jullie dus ook?
Dat doen we steeds meer.
Ja.
Dat is wel dat is omdenken.
Ja, zeker.
En we proberen dat ook uit. Dus wij zijn georganiseerd in, we zijn een vestigingenorganisatie.
Ja.
We hebben 24 vestigingen. En qua omvang variërend. Nou, als je een team hebt van 3, is het lastiger zaken overlaten aan iemand anders. Altijd, omdat je minder keuze hebt dan in een team van 10.
Ja.
Dus we zijn nu aan het kijken hoe we die teams kunnen vergroten. Dus dat we meerdere vestigingen onder één leiding brengen.
Ah, ja.
En dat biedt je de mogelijkheid om met meer mensen te kijken hoe je het totaal aan taken kunt verdelen.
Oké, dus lekker aan het puzzelen.
We zijn de stukjes aan het knippen.
Ja, precies. Ja. Ja, mooi. En hoe reageren mensen daarop?
De mensen die in de pilot zitten, die zijn daar heel enthousiast over.
Ja, precies. Ja, daarom zitten ze in de pilot.
Dus daar moet je natuurlijk ook over nadenken wie je er aan deel laat nemen.
Ja.
Zij zijn daar heel blij mee. En om meerdere redenen. Hè, omdat ze natuurlijk de dingen kunnen doen waar ze goed in zijn en die ze bij gevolg leuk vinden.
Ja.
Als je dat op de goede manier In de regel doet iedereen iets wat hij leuk vindt. Ja. Een klein beetje corvée hou je altijd.
Ja.
En de mensen die niet in de pilot zitten, die kijken dan natuurlijk heel nieuwsgierig naar. Van ja, wat gebeurt daar nu?
Ja, ja.
En wat betekent dat straks voor mij?
Ja, precies. Ja. Ja.
En dat is, dat is een kwestie van de mensen die in de pilot zitten aan het woord laten.
Ja, vooral niet gaan vertellen, maar het laten delen door, door degene die het ervaren. Ja.
En het vieren van de successen die
je boeken. En hoe doen jullie dat? Hoe laten jullie die aan het woord?
We hebben regelmatig meetings met een mix van die teams.
Ja.
En dan vragen we hen om dat te vertellen.
Ja. Ja. Oké, okay. En dat werkt dat inderdaad aanstekelijk, zoals je bedacht had?
Bij de meesten wel.
Ja. Ja. Ja, daar word ik natuurlijk nieuwsgierig naar waar dat dan niet werkt.
Ja, je wil namen rugnummers.
Nee. Maar meer gewoon wat ontstaat er dan en hoe ga je ermee om?
Ja, dat heeft vooral te maken met mensen die er niet in zitten. Die zien een verandering aankomen.
Ja.
En verandering betekent uit je comfortzone.
Ja, zeker.
En dat is voor niet iedereen even makkelijk.
Nee. Dus kan je een voorbeeld geven zonder namen en rugnummers hoor? Van hoe ga je daar dan mee om?
Nou, dan ga je het gesprek mee aan.
Ja.
En vragen waar dat zit.
Ja.
Of daar een angst achter zit. Of dat er dingen zijn waarvan ze bang zijn dat ze niet kunnen. Maar het is meer mindset dan taakgedreven.
Ja.
Het is juist niet taakgedreven.
Ja, precies.
En dat is voor niet iedereen even makkelijk. Zeker niet als je al langjarig op een bepaalde manier aan het werken bent.
Ja. Ja, dat is natuurlijk wel. Dat kom ik natuurlijk ook heel vaak tegen. Ik heb vorige week geloof ik, of deze week weet ik even niet meer, nog een artikel geschreven op LinkedIn over zonder beren geen verandering. Mm-hmm. En deze mensen komen dan natuurlijk hun beren wel tegen.
Ja.
En de vraag is dan, hoe ga je daar dan mee om? Hè? Want dus het gesprek aangaan is natuurlijk de makkelijkste manier.
Ja, precies.
Eigenlijk.
Nou, mijn vertrekpunt is altijd dat weerstand een teken is van betrokkenheid. Als iemand het niet interesseert, dan vindt hij er ook niks van.
Dat is een hele mooie, ja.
En als dat de grondhouding is, dan is de interesse in die ander ook makkelijk.
Ja. Ja, dat is waar. Zeker. Dat is een mooie zienswijze.
Ja.
Weerstand is een teken van betrokkenheid.
Zo is
het. Nou, als we zo toch kunnen kijken naar iedereen, dan wordt het allemaal een stuk minder spannend, hè, die weerstand. Want heel veel mensen zijn natuurlijk ook bang voor de weerstand. Ken je dat van jezelf ook? Dat je,
ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Ik zelf zit ook al in elkaar dat ik behoefte heb aan harmonie.
Ja.
Dus ik vind het wel fijn als we het leuk hebben met elkaar.
Ja, precies.
En, voor mij is het leuk hebben is succesvol zijn.
Mm.
Maar soms vind ik het dan ook wel lastig om iemand echt te confronteren met hoe die zich op een bepaald moment gedraagt.
Ja.
En dan helpt het wel als ik mezelf even een stapje terugzet en zeg, het is betrokkenheid wat hij toont.
Ja, precies. Ja.
En beloon dat en vraag daar vervolgens naar.
Ja. Ja, wat grappig is dat, hè? Hoe je dan jezelf even weer eigenlijk een soort van op het matje te roepen hebt van, oké, ik heb weer even anders te kijken.
Ja, precies.
Eerst is betrokkenheid en vanuit daar kan je ook weer nieuwsgieriger zijn eigenlijk.
Juist, en het ligt aan mij.
Ja.
Dat ik dat gesprek dan moeilijker aanga.
Ja,
dus het ligt nooit aan de ander. Ja. Althans, en als het aan de ander ligt, dus ben ik degene die er wat aan moet doen. Dus,
ja, dat is dat getuigt van veel verantwoordelijkheid.
Ja.
Ja. Zouden meer mensen mogen doen, denk ik altijd. Ja, maar het geeft je natuurlijk ook ongelooflijk veel invloed. Hè? Dus dat is dan de keerzijde ervan. Verantwoordelijkheid en invloed.
Ja, precies. Ja. Ja. Bij gevolg.
Ja, dus, ja, mooi. En hoe bouw je daar eigenlijk nog meer aan naar een sfeer van flexibiliteit? En wat zie jij voor relatie met vertrouwen en veiligheid en verbinding? Mm-hmm. Die thema's waar ik graag aan bouw met van hokjes en puzzelstukjes.
Ja. Ja, ik geloof heel erg in het formuleren van een gezamenlijk doel.
Mm-hmm.
En als je een verbinding hebt, je kunt een verbinding met elkaar aangaan, maar je kunt ook een verbinding met een doelstelling aangaan.
Ja, zeker.
En als je dat samen lukt, dan kom je in een modus, ben ik inmiddels achter, dat mensen gaan meedenken over dat doel en niet gaan denken over elkaar.
Mm.
Dus dan gaat iedereen zijn rol pakken in het team.
Ja.
Dus wij focussen meestal op de doelstelling.
Ja.
Geven aan dat rechts van het is-teken staat. Dus het is niet waar ik op stuur, maar wel waar je naartoe stuurt. En dat is wat je links van het is-teken doet.
Oké, leuke metafoor. Ik zie dat al meteen voor me. Ik ben een beelddenker, dus ik zie nu een reeks
van vormen. Ja.
En hoe geef je dat in de praktijk handen en voeten? Want dat is natuurlijk vooral waar mensen dan tegenaan lopen. Ja. Want dus zo'n concept, dan denk ik, ja, tof. Maar en hoe doe je dat dan?
Nou, ik heb om te beginnen dat afgetrapt, ik denk nu 1,5 jaar geleden, door onze eigen man op de maan te formuleren. Ja, Kennedy en zijn man op de maan is voor mij een voorbeeld, omdat die in het begin van de 60 jaren durfde te zeggen, aan het eind van het decennium zet ik een man op de maan.
Ja.
Iedereen verklaarde hem voor gek, maar het is hem gelukt.
Ja.
En ook als het hem niet gelukt zou zijn, want dat vind ik ook heel wezenlijk, dan zou er een enorme technologische ontwikkeling zijn doorgemaakt.
Ja. Door de stip.
Ja. Of je de stip nog haalt of niet. Mm-hmm. Dus ik heb gezegd, van, nou, wij gaan ook een stip op de horizon zetten. En onze stip is dat wij in 2030 in de top 10 van organisaties in de markt van mensen werk willen staan. Dat is een doelstelling die is groot, die is concreet genoeg, maar niet te concreet.
Ja.
En die biedt heel veel mogelijkheden en die dwingt bijna tot creativiteit. Mm. Dus het is mijn overtuiging dat als je ver weg een groot doel zet, dat er vervolgens allerlei dingen in beweging komen die zorgen dat er morgen al wat verandert. Dus ik heb alle personeel bij elkaar gehaald en daar een presentatie gehouden samen met mijn collega's over dat wij naar die top 10 willen. En vervolgens aan allerlei mensen gevraagd van, nou, wat zouden we dan nu kunnen doen? Hoe gaan we dat regelen?
Okay.
En dan ontstaan er bijvoorbeeld pilots van, zullen we die teams eens wat groter maken?
Ja,
ontstaan er gedachten over, kun je je organisatie op een andere manier inrichten? Mm. Kun je, als je op een gegeven moment groot genoeg bent, kun je taak ook makkelijker verdelen.
Ja.
Dus groei maakt heel veel dingen mogelijk.
Ja, zeker. Ja.
En dat is bijna wederkerigheid.
Ja, dus als ik je zo hoor, dan zijn ook heel veel van die ideeën zijn dus ook van binnenuit in feite ontstaan. Mm-hmm. Hè? Dus bij mensen die je die vraag hebt gesteld. Mm-hmm. Dus niet zozeer uit jouw hoofd alleen maar...
Nee, dat is mijn hoofd te klein voor.
dat is ook een goeie. Ja. Daar is mijn hoofd te klein voor. Ja, precies. Ja.
Ik denk dat Als je jezelf een doelstelling formuleert die je in je eentje kunt bereiken, dan ben je niet ambitieus genoeg.
Klein.
Ja, dan ben je niet ambitieus genoeg. Ja,
ja, precies. Ja, dat is een mooie. Ja. Ja.
Dus vandaar dat we, is een top 10, dat moeten we met z'n allen doen.
Ja.
En daar moeten we met z'n allen in geloven.
Ja.
En als we dan dadelijk 25ste worden, dan hebben we nog steeds enorme stappen gezet.
Ja.
Dus ik zie dat als een... Als een stimulant.
Ja, mooi. En wat voor effect zie je daar nou van? Hè? Dus dat je ze dus ook wel wat meer ruimte aan het bieden bent. Mm-hmm. Om echt je creativiteit te laten zien. Mm-hmm. Flexibeler van geesten daarin dus te worden. Wat zie je daar voor effecten van op medewerkers en ook op resultaten?
Je ziet dat er medewerkers zijn die dat niet aankunnen en vertrekken.
Ja.
Dan moet je accepteren, denk ik, als je serieus bent over je koers.
Ja.
Je ziet dat het ook mensen aantrekt.
Mm-hmm.
En er komt een ander slag mensen op ons af daardoor.
Ja.
En je ziet dat mensen ook de verantwoordelijkheid nemen en zelf zeggen van, joh, dan heb ik gewoon een klant te bedienen of ik heb een aantal flexkrachten te bedienen en ik weet waar we naartoe gaan.
Ja.
En ik weet wat er van me verwacht wordt.
Ja.
En ik ga dat doen.
Ja.
En daardoor kom je...
Dus eigenaarschap.
Eigenaarschap, ja.
Ja.
Minder vragen naar een instructie.
Ja, precies. Ja, ja, dat is wel eens anders geweest. Hè? Want toen wij elkaar een tijdje geleden ontmoetten, toen kwamen jullie van een iets andere manier van leiden vandaan.
Ja, ja. Nee, ik zelf ook.
Ja. Ja,
dus je zit dan op een bepaald moment, als je ergens naartoe wil, dan kun je snel in de valkuil stappen om te zeggen wat je wil en hoe je dat wil en wanneer je dat wil.
Ja.
En vervolgens sla je bijna de creativiteit dood.
Eruit, ja.
En dan moet je jezelf in de spiegel aankijken.
Ja.
En zeggen, nou, dingen moeten anders.
Ja.
En dat vraagt dan ook even wat lef. Want je weet wel dat het anders moet. Maar om het vervolgens ook in de praktijk te brengen.
Ja.
En je te realiseren wat je daarmee teweeg brengt. Ik zie het soms ook als een bos spaghetti. Als je aan één sliertje trekt, dan begint alles te wiebelen.
Ja,
dan moet je er wel even doorheen durven.
Ja.
En tegelijkertijd zijn er heel veel kansen in de markt die je wil pakken. Dus... Ja. Ja, dat samenspel, dat is soms wel lastig.
Ja.
En daar heb ik me als leider, als je het zo mag noemen, altijd een moeilijk woord.
Mag wel hoor, ja.
Dan daar heb ik me wel in ontwikkeld.
Ja.
Ja.
Ja, want wat vond je dan bijvoorbeeld heel lastig?
Loslaten.
Ja.
loslaten zijn werkwoord.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat vond ik wel lastig. Maar tegelijkertijd wist ik dat als ik groter wil worden dan wat ik vast kan houden, ja. dat ik los moet laten.
Ja, ja. Mooi. In een leuke beeldspraak heb je ook. Ik zie de hele tijd plaatjes voor me.
het helpt mij ook om in metaforen te denken en te praten.
Precies. Ja,
dat maakt dingen vaak wel eenvoudiger.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Daarom heb ik natuurlijk ook een puzzelstukje als metafoor. Ja, precies, ja. Die blijft ook wel plakken. Dus, stel je eens voor dat organisaties nu deze slag ook willen maken. Hè? Dus eigenlijk meebewegen met de markt en die flexibiliteit. Nou, die hebben we natuurlijk wel gemerkt. Zeker ook de afgelopen tijd met de hele corona gebeuren. Dat die flexibiliteit enorm belangrijk is. En dat dus ook intern in je organisatie een plek mag krijgen.
Ja.
Wat voor tip zou je hen dan meegeven? Stel je voor dat ze daar een stap in willen zetten.
Goed kijken en luisteren. Dat is heel relevant. En vooral luisteren. Maar luister ook naar de dingen die niet per se uitgesproken worden. Dus er zit heel veel meer in mensen dan dat je doorhebt.
Ja.
En het gevaar van echt rollen formuleren is dat mensen zich aan die rollen gaan houden.
Ja, ja, klopt.
Dus daardoor mis je veel potentieel.
Zet er een hekje omheen.
Ja, ja, precies.
Ja, dat is natuurlijk ook de drive achter dit hele verhaal bij mij. Dat ik denk, oh, wat zonde, al dat potentieel. En je zet er een hek omheen en het blijft daar.
Ja.
Zeg maar ja.
Dat werkt wel twee kanten op. Want zet er geen hek omheen en ze weten het ook niet.
Nee, dat klopt, ja.
Dus het is wel zo.
Een flexibel hekje.
Ja, ja. Ja, dus, ik heb ooit een keer een verhaaltje gelezen van, dat was een school. Mooi in een weiland op een heuvel. En die kinderen, dat was een perfecte plek voor de kinderen, want dan konden ze overal spelen.
Ja.
En vervolgens ging niemand bij het gebouw vandaan.
Ja.
Totdat ze een hek eromheen gezet hebben op voldoende afstand van die school. Dan ging iedereen het hele terrein benutten. Je moet ook, weet je, het puzzelstukje heeft wel ook een einde.
Zeker.
Dus het is niet
het puzzelstukje heeft ook gelukkig gewoon randen.
Juist,
dat vind ik ook wel het mooie aan die metafoor, dat die voor mij ook wel klopt.
Ja,
want die kaders die geven veiligheid. Hè? Dus veiligheid om binnen te bewegen, want anders blijven ze dus bij het gebouw.
Precies, precies. Ja,
dus dat is het absoluut. Want totale, ik vind het altijd opvallend als je naar die programma's van die onbewoonde eilanden kijkt, waar dan mensen gedropt worden met elkaar. En dan beginnen ze zonder ook maar enige afspraak, zonder regels of wat dan ook.
Ja.
En binnen een dag zijn er kaders, zijn er regels, afspraken met elkaar. Omdat dat een bepaalde veiligheid geeft van jij doet dat en ik doe dat en ik doe dat. En zullen we dit zo en zullen we dat zo? En er zijn ook altijd mensen die daar het voortouw in nemen en anderen minder.
Ja.
En dus dan zie je ook allerlei talenten in feite al naar boven komen.
Ja.
Maar die kaders zijn essentieel om je veilig te voelen.
Precies,
dus
precies.
Absoluut.
En een belangrijk kader is dan ook je doelstelling. Dus,
ja.
dus niet, niet in het in het in een in het fraaie hinein.
Nee, precies.
Maar echt wel met een stip op de horizon.
Ja, natuurlijk.
Dat is volgens mij van levensbelang.
Ik heb zelf een bedrijfskundige achtergrond en vind het dus ook volkomen logisch dat talent van medewerkers de doelstelling van de organisatie raakt. En eigenlijk dat kruispunt vind ik het interessantst. Maar de grap is dat ik weet wel dat Google bijvoorbeeld experimenten heeft gedaan waarin ze medewerkers 20% vrije tijd, dat ken je ook. Ja. Dus als je hiermee bezig bent, dan kom je dat soort dingen natuurlijk wel tegen. Dat ze 20% vrije tijd gaven en dat ze benieuwd waren wat er nou eigenlijk ging gebeuren. Zo'n leuk experiment. En dat je dan ziet dat medewerkers dus van allerlei talenten gaan ontplooien, want dat is logisch eigenlijk. Hè?
Ja.
Dus je geeft ruimte en dat is de uitstulping van het puzzel. Stukje ja, en dat gaat naar talenten en naar waar energie zit. Maar dat bijna allemaal, echt het grootste deel van de wat er allemaal gedaan werd, dat er geëxperimenteerd werd, dat echt ten gunste van het bedrijf was. En dat het bedrijf daardoor allerlei slagen heeft gemaakt die anders misschien wel helemaal niet gemaakt zouden worden, omdat die ruimte niet gegeven werd. Dus ik vind dat ook, ik geloof zelf heel erg in een nieuw mensbeeld eigenlijk. Dat we echt toebewegen naar dat mensen te vertrouwen zijn en dat ze willen bijdragen.
Ja.
Ik vind weerstand is betrokkenheid, vind ik ook echt een hele mooie. Die ga ik meenemen. Dus dat is een hele andere manier van kijken eigenlijk naar mensen.
Ja.
Waardoor het ook niet meer zo spannend wordt om ze ruimte te geven. Want als je gelooft dat ze dan het juiste doen.
Ja, precies.
En dat gaan ze dan ook doen. En dat, eigenlijk hebben we dat in heel veel organisaties nu ook wel gezien in de coronatijd. Ja. Dat het idee van we zitten allemaal thuis en dan moeten we mensen gaan controleren.
Ja, mijn ervaring is dat mensen harder gaan werken.
Ja, nou ik hoor ook niet anders eerlijk gezegd.
Ja.
Dus terwijl vroeger was het idee dat mensen de kantjes ervan af gingen lopen als je ruimte gaf.
Maar dat idee zat vooral bij het oud leiderschap.
Ja, maar het is er nog wel een beetje hoor. Dus er zijn natuurlijk wel nog wel bedrijven die wel command and control waren. Mm-hmm. Ik weet van organisaties dat ze camera's hebben geplaatst in laptops. Weet ik veel hoe dat allemaal technisch werkt. Maar in ieder geval het idee alleen al dat je moest uitklokken als je een plaspauze ging houden. Nou, ik werd helemaal hysterisch bij het idee dat er zo op die manier mee omgegaan wordt. Maar ze zijn er dus nog wel. Ja. Maar ik geloof wel heel erg in een nieuwe stroom wat dat betreft.
Absoluut. Absoluut. Ja. Ja, de kunst is volgens mij om de doelstelling met elkaar omarmen. Dus daar ook samen van overtuigd zijn dat het moet gebeuren en haalbaar is. En dan vooral niet in de weg lopen.
Nee, precies. Ja. Ja. Ja, en hoe weet je dat mensen het omarmen? Dus dat is natuurlijk wel een hele interessante.
Nou, je moet dus met elkaar in gesprek blijven.
Ja.
En daar ook in blijven investeren. Het is ook mijn ervaring dat het vertellen van die doelstelling niet betekent dat iedereen vervolgens die doelstelling omarmt. Of kent zelfs.
Ja. Nee, dus, precies.
Daar moet je aan blijven werken.
Ja.
Dus de tijd die je niet hoeft te besteden om aan de mensen te zeggen hoe ze het moeten doen, die kun je besteden om de mensen mee te nemen waarom dat we het doen.
Ja.
En ik mocht een paar weken geleden mocht ik een masterclass bijwonen van Philharmonie Zuid-Nederland, symfonieorkest, van een dirigent die andere dirigenten daarin meenam.
Okay.
En als je het over metafoor hebt, was een heel mooi moment dat die leraar die gaf aan een dirigent, het valt mij op dat jij de melodie aan het dirigeren bent. Maar je moet het klanktapijt dirigeren, waarop de solist zijn melodie kan leggen. Mm. Als jij de melodie gaat dirigeren, dan dirigeer je degene die solo speelt en al die anderen zijn lost.
Ja.
Dus je moet zorgen dat je het pad effent en niet de weg wijst.
Mm.
En dat was een muzikale masterclass, maar het was ook een lesje leiderschap, wat mij betreft.
Ja, maar er zit vaak natuurlijk heel veel in hoe anderen, juist hele andere disciplines dingen doen. Hè?
Ja.
Dus ik vind de sport bijvoorbeeld ook een interessante. Ik heb nooit zoveel met voetbal gehad. Maar wat ik wel interessant vind is het idee dat er natuurlijk gewoon verschillende rollen in zo'n elftal zijn.
Ja.
En dat we het niet in ons hoofd halen om de keeper op een spitspositie te zetten.
Nee.
Maar dat doen we natuurlijk vaak in organisaties wel. Dus
Dat
is eigenlijk een hele rare gedachte. En ook in organisaties gebeurt het ook al veel meer, dat er veel meer gekeken wordt naar talent. Bijvoorbeeld als je een project gaat starten. Dus als je een project start, dan haal je daar allemaal mensen bij.
Doe het anders.
Dan doe je dat anders, ja. En dat is eigenlijk zo verwonderlijk dat je dat dus eigenlijk al doet in de organisatie zelfs. Dus dat heeft dan even niks met de sport te maken. Maar dat we toch dan in onze normale rolverdeling ineens dan heel erg gehokt doen. Dus ik hoop natuurlijk dat deze beweging verder nog handen en voeten gaat krijgen. Dat verwacht ik eerlijk gezegd wel.
Ja.
Dus omdat dat, ik zie dat gewoon als een beweging.
Volgens mij is het onomkeerbaar.
Ja. Ja, net als dat, ik heb zelf ook een verzorgingslijn. Ik weet eigenlijk niet of je dat weet voor mij, maar ik heb ook een verzorgingslijn. Een puur natuurlijke verzorgingslijn. En dat is ook zo'n beweging waarvan ik denk, dit is ook onomkeerbaar. Mm-hmm. Weet je? Dus mensen worden zich steeds bewuster van hoe ze zichzelf verzorgen.
Ja.
Dat is eigenlijk ook mijn rode draad in al mijn werk. En in dit geval is het dan huidverzorging, maar dat is ook verzorging. Dus hoe liefdevol ga je met jezelf en je lijf en je gezicht om? En dat is ook zo'n trend waarvan ik denk, dat gaan we niet meer omdraaien ineens. Want als je eenmaal weet dat er allerlei microplastics in crème zitten, dan weet je dat dus. En dan moet je daar iets mee op een gegeven moment. Kan wel even duren hoor. Want ik ben zo opgevoed door mijn moeder met heel veel kennis daarover.
Ja.
En toch heeft het best een tijdje geduurd voor mezelf om echt daar te komen voor mezelf. Dus dat is dan toch wel, je kan het allemaal met de paplepel hebben ingegoten gekregen en toch je hebt daar je eigen weg wel in te gaan. Dat
tuurlijk,
weet ik daaraan zeker, ja.
Wat ik zelf nog wel een spannende vind bij van hokjes naar puzzelstukjes, is als je het volledig aan de mensen overlaat, mm-hmm. dan gaan ze natuurlijk vooral de dingen doen die ze leuk vinden, waar ze zich comfortabel voelen. Mm-hmm. Terwijl het tegelijkertijd ook de taak is om mensen zich te laten ontwikkelen. En ontwikkeling vindt vaak plaats buiten de comfortzone.
Ja,
dus
zeker.
Hoe zorg je dat niet alleen dat het puzzelstukje ontstaat, maar ook dat het stukje groeit?
Ja, precies. Nou, dat is wel een leuke. Mijn visie daarop is in ieder geval dat ontwikkeling juist plaatsvindt daar waar al talent zit. En dat dat verder ontwikkeld mag mm-hmm. worden. Dus dat hoeft niet per se iets te zijn wat al comfortabel is. Maar wel wat in de dop is.
Ja.
Dus waar energie zit. Dus ik ben zelf bijvoorbeeld gevraagd voor een projectleidersrol ooit. En daar voelde ik een hele duidelijke ja bij. En nu, die verzorgingslijn, daar voelde ik ook een ja bij. Zonder ook maar enigszins idee te hebben van hoe ga ik dat dan aanpakken. En daar zit dus heel veel ontwikkeling juist. Dus het is meer de energie die je volgt eigenlijk dan het talent. Dat is meer in de dop eigenlijk. Het talent.
Ja, precies. Ja.
Dus dat gaat er dan op een gegeven moment steeds meer uitkomen. En kan je wel al wat meer zien van dat talent. Maar heel vaak is het nog behoorlijk verstopt voor mensen zelfs.
Ja, ja, ja.
Dus dat is wel heel wonderlijk. Ik moest even denken aan een teamsessie die ik wel eens begeleid heb. Waarbij een man rapportages moest maken in het Nederlands. En hij was niet van origine Nederlands. Daar had hij dus ook heel veel moeite mee. En dus dat was zijn nee. Dus die zou hij het liefst aan iemand anders geven. En hij wilde juist graag wat meer de junioren coachen. Want hij was al wel ergens in de 60 of zo. Dus hij had heel veel werkervaring. En wilde juist graag mensen in het vak meenemen. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Was hij zichzelf eigenlijk niet eens zo heel erg bewust van. Dat kreeg hij terug van andere mensen. Mm-hmm. Van, je bent ook hartstikke senior. En je vindt het zo mooi om te vertellen over je vak. En dan neem je echt mensen in mee. En toen zag je het bij hem ontstaan van ja, dat is tof. Ja, daar wil ik eigenlijk ook wel veel meer mee. Dus soms is het zo normaal voor mensen dat ze iets kunnen eigenlijk alleen al op basis van senioriteit. En kennelijk vond hij het overdragen dus ook leuk.
Ja.
Dat hij het zelf zo normaal vindt. Maar omdat hij het niet kwijt kon in zijn functie, ziet hij het zelf ook niet als talent. Want als je het niet aan het doen bent...
Nee, helder, ja.
Dus als je dingen niet aan het doen bent, dan voel je ook helemaal de power er niet meer van, zeg maar. Dus ik kan hooguit voelen van, ja, dat wil ik wel. Maar verder, er bouwt niks op, zeg maar. Hè. Je moet het toch gaan doen om de ervaringen op te doen en te voelen, oh, ik ben er inderdaad goed in. Dus, maar vaak is dat ja-gevoel wel een soort voorteken van, daar zit wat.
Een startpunt.
Ja, precies. Dus, ik vind het altijd prachtig als je dat ziet gebeuren bij mensen. Van, oh, wow, oh ja, maar daar wil ik inderdaad wel wat mee. En zo met kleine verschuivingen. Die man die nooit meer rapportages ging maken, wat trouwens een zegen was voor de rest van het team.
Ja.
Want die ging dat allemaal stutten natuurlijk. Vaak is een nee een veel groter probleem dan je denkt.
Mm-hmm.
Omdat allemaal mensen eromheen van alles gaan proberen recht te breien. En de leidinggevende soms ook nog bezig is met, dan moet je maar op cursus of zo. Terwijl, wat er niet in zit, dat gaat er ook niet uitkomen.
Nee.
Ik ben natuurlijk benieuwd, want daar kom ik namelijk ook wel geregeld tegen, is dat, dat mensen eigenlijk een nee voelen ergens bij, maar dat ze er toch heel erg goed in zijn. Dus dat ze het dus wel kunnen. En dat ze dus ook heel lang eigenlijk wel in het hokje houdt. Van ik moet dat er maar gewoon door blijven doen. Maar ik voel er echt een nee bij. En dan krijg je vaak wat weerstand van de leidinggevende. Die dan zegt, ja maar je kan het zo goed. En ik ben benieuwd, ken jij dat uit de praktijk?
Nu je het zo zegt, kan ik het me voorstellen. Maar ik ken het niet. Omdat het meestal niet opvalt als iemand er goed in is.
Ja. Ja, pas als je het gesprek aangaat.
Precies.
Ja.
Maar dan nog... Als mensen er goed in zijn, weet ik niet of ze het dan zo snel uiten dat ze het niet leuk vinden. Tenminste, ik heb het niet eerder meegemaakt.
Nee.
Maar ik kan het me wel heel goed voorstellen.
Ja.
En als iemand dingen op wilskracht doet, dan kost dat een bepaalde mate van energie. En wilskracht is voor een tijdje goed, maar niet continu.
Nee, precies. Ja.
Dus in
snap
ik wel wat je zegt.
Ja, dat is het denk ik inderdaad. Dat ze het dan op wilskracht toch doen.
Ja.
Vanuit een van, het wordt van me verwacht. Dus ik ken bijvoorbeeld wel iemand die evenementen organiseerde. En die deed dat één keer per jaar, een heel groot evenement. En die moest dan dat helemaal organiseren. Dat deed ze fantastisch. Maar ze moest nog wat anders doen, namelijk het presenteren.
Mm-hmm.
En daar liep ze echt volledig op leeg. Dus dat vond ze helemaal niet leuk, maar ze kon het wel. En dus kreeg steeds te horen, van, als ze dan zei, ja, ik vind, kan dat niet naar iemand anders, ze heeft het er al meerdere keren aangegeven voordat ze uiteindelijk haar statement maakte. Mm-hmm. En elke keer reageerden mensen om haar heen alleen maar met, maar je kan het zo goed.
Ja, ja. Of ik durf het liever niet. Dat kan natuurlijk ook, hè? Want op het moment dat je zegt, nou, we zoeken iemand anders, dan moet je iemand anders vragen. En voor veel mensen is met name iets presenteren.
Ja. Dus dat zou dan ook nog misschien kunnen meespelen. Dat degene...
Wie gaat het dan doen?
Ja, wie gaat het dan doen? Want ik vind het ook helemaal niks. Precies, en ja. Ja, en want ja, dat is wel een hele interessante eigenlijk. Want zo kijken we namelijk wel heel vaak vanuit onszelf. Ja. Hè? Dus wat ik niet leuk vind, dan denk ik ook dat niemand dat leuk vindt. Hè? Dus ik hoor heel vaak mensen zeggen over routinematig werk. Dat vind ik helemaal niet leuk. Dat vindt natuurlijk niemand leuk. Ik zeg, nou, dat weet ik niet hoor, of dat waar is.
Ja.
Gelukkig is dat niet waar. Hè? Dus zijn er mensen die dat juist heel prettig vinden. Maar zo vanuit die gedachte redeneren is natuurlijk heel gevaarlijk.
Precies. Ik heb in het begin heel vaak de fout gemaakt dat ik iemand vroeg of hij begrepen had wat ik bedoelde. En als hij dan ja zei, was ik blij met dat antwoord. ik heb geleerd dat je dan de controle vraag moet stellen. Wat heb je dan begrepen?
Ja, ja. Ja, grappig is dat, hè?
Je vult het te snel in.
Ja, ja. Dan denk je, oké, nou die, heb ik goed uitgelegd.
Ja, precies,
ja. Ja, precies, ja. Dat is heel interessant. En wat voor... ik ben even kwijt of ik je die vraag al gesteld heb. Dat is ook grappig. Ik ben helemaal van me apropos. Welke tip je zou willen meegeven aan organisaties die daar meer flexibiliteit in willen brengen in een organisatie?
Ja, die vraag die stel je
inderdaad. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, heb ik toch al gesteld? Ja.
Ik ga proberen om het
samen dan hoef je, te doen. Nee hoor, nee, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Het komt door het knipje in de tuin eventjes.
Precies.
Ja, mijn computer viel uit voor degene die denkt, wat gebeurt er toch allemaal? Mijn computer viel uit. Dan gaan we gewoon richting afronding. En dan ben ik even benieuwd wat jij meeneemt uit dit gesprek. Dat vind ik altijd een leuke vraag om even stil bij te staan.
Nou, wat ik vooral me nog ga afvragen is of mensen dingen aan het doen zijn waar ze goed in zijn.
Mm.
Maar die ze niet leuk
vinden. Ja, die leuke cliffhanger. Ja. Ja.
Heb ik lang op moeten wachten met het uitvallen van de computer op die vraag. Maar daardoor blijft hij wel beter hangen.
Ah ja, nou zie je, dan heeft het ook weer een functie.
Zo ga ik nog even kijken naar de organisatie.
Ja, interessant. Ja. Ja, want soms kunnen mensen dus iets echt heel goed. Ik was vroeger heel goed in Excel spreadsheets vullen. En ik geloof, ik kan het nog steeds. Maar ik vind het echt helemaal niks. Dus als iemand anders dat kan doen, graag, zeg maar. Ja. Soms moet ik dat wel doen. Maar dan hou ik altijd wel het hogere doel voor ogen. Van, ik doe het hiervoor en dat helpt me dan.
Precies. Dus, ja. Het is dat natuurlijk helpt wel belangrijk dat uiteindelijk alles wel gebeurt wat moet gebeuren. Dus op het moment dat je te veel overlappende eentjes hebt, dan loop je het risico dat er een gat valt. Dan moet je natuurlijk ook voor waken.
Ja,
dat is de kunst altijd. Dat is
natuurlijk altijd inderdaad het puzzeltje van hoe krijg je het met elkaar rond. En als er echt een gat valt, dan is het wel maar goed dat je weet dat er een gat is natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Zo is het ook alweer. Dus je kan ook nooit iets anders bedenken als oplossing als je niet weet dat er een gat zit.
Nee, Helle. Het kan zijn dat je een puzzelstukje mist. Hè?
Ja, ja dat kan zomaar ook gebeuren. Ja, dus heel veel mensen vinden het toch best wel spannend om dit allemaal bloot op tafel te leggen. Want er zouden wel eens gaten kunnen vallen. En ik zeg altijd, nou, ik ben blij dat je er dan achter komt dat er een gat is eigenlijk al. Want hij valt niet. Hij is er eigenlijk nu al. Je brengt in kaart hoe het nu is.
Ja.
En je komt erachter, het wordt zichtbaar, dat er een gat is. Dus dat je daar iets mee te doen hebt.
Ja.
En ja, dan kan je dat ook weer met elkaar gaan oplossen. En dan kunnen we, wie weet, wat voor creatieve mogelijkheden daar wel niet uit ontstaan. Ik stel mezelf ook altijd even de vraag van, wat neem ik eruit mee? En ik, bij mij blijft hangen, weerstand is betrokkenheid. Dus die vind ik heel mooi.
Ja.
En dat is een mooie omdenker, denk ik, ook voor heel veel andere mensen. Omdat dat eigenlijk veel meer de nieuwsgierigheid prikkelt.
Dus, ja, precies.
Ja. Ja.
Volgens mij is dat altijd belangrijk, nieuwsgierig zijn.
Ja, zeker. Ja, dat ligt al wel voor openheid natuurlijk. Hè? Dus nieuwsgierigheid en openheid vragen en bieden.
Ja.
Ja, als je nieuwsgierig bent, dan gaat het eigenlijk veel makkelijker.
Zo is het.
Ja, dan dank je wel voor dit mooie gesprek.
Dank voor de uitnodiging.
Wil je hier meer van? Abonneer. Tot volgende week.